Goedemorgen. Het is een soort halve thuiswedstrijd vandaag. Vorige week sprak ik in Delft en daarvoor in het Westland en ik kom overal. En nu maar 20 minuutjes van huis in Zwolle. Het is hartstikke mooi. En ik hoop dat we vanochtend met elkaar een tijd beleven die ons dichtbij brengt hier zo in de regio. Maar die ons ook dichtbij brengt wereldwijd. En het allermooiste, dichtbij brengt in de naam van de Heer Jezus. Een aantal liederen die vanochtend voorbij kwamen, die spraken mij al zeer aan. Ik dacht, het is passend gekozen. Mijn naam is Gert-Jan. Ik werk onder andere voor Open Doors. Niet alleen voor Open Doors, maar ik werk voor een aantal internationale ministries die zich bezighouden, wel allemaal met gemeenteopbouw. En specifiek in die situatie waar er vervolging is. Ik mag dit al heel lang doen, in verschillende rollen. Ben van oorsprong jurist, maar de Heer die plukte mij daar uit dat leven. En zoals het zich nu laat aanzien, hopen we nog heel wat jaren te dienen totdat de Heer komt of dat we zelf gaan. Mag ik je vragen de eerste erop te zetten? Ik wil een foto laten zien van Anne. Het gaat vandaag niet over Anne, het gaat over Jezus. Maar ik wil toch iets zeggen over onze broer Anne van der Bijl, die Open Doors heeft opgericht. Alhoewel hij dat zelf onbelangrijk vindt, dat heeft hij zo vaak tegen ons gezegd. Het is er hem altijd om gegaan om mensen in beweging te zetten voor Jezus. Ik had het enorme voorrecht om gedurende de laatste 10 jaar van Anne's actieve bediening met hem, veel met hem op te trekken. Internationaal, ook in Nederland en België en andere westerse landen om te spreken. We hebben gouden tijden beleefd met elkaar. Momenteel is Anne 94 jaar. De ouderdom heeft hem omvat, zullen we dat zomaar omschrijven. En op de Heer zijn tijd zal hij huiswaarts gaan, waar zijn vrouw Corrie al een paar jaar is ook. Nou zou ik de rest van de dag, eigenlijk tot het ontbijt morgen, zou ik moeiteloos kunnen delen met jullie alles wat ik mocht leren van deze oudere broeder. 42 jaar ouder dan ik, maar als we optrokken dan was het net of hij jong werd en ik oud. En wat hebben we veel samen mogen beleven en wat heb ik veel mogen opzuigen. Een van de belangrijkste lessen die Anne mij en ons keer op keer op keer leerde, wil ik vanochtend ook hier in Heerde aan jullie voorhouden. Anne zei tegen ons, ja, wij zijn een bediening voor de vervolgde christenen. Ja, wij zijn Open Doors en we hebben een roeping om de vervolgde kerk te dienen. Maar, zei Anne, haal het niet in je hoofd om de vervolgde kerk de passie van je hart te maken. Onze passie is niet de vervolgde kerk. Onze passie is de naam van Jezus. De naam waarover wij gezongen hebben vanochtend al meermaal. Onze passie is de naam van Jezus. En ja, zeker, vervolgens hebben wij dan een specifieke taak gekregen. Wij dan voor de vervolgde kerk. Maar er zijn ook bedieningen die mensen bevrijden uit armoede of uit seksslavernij. De allermooiste bediening, geloof ik, is nog altijd de plaatselijke gemeente. De hoogste bediening. We hebben allemaal zo plekken gekregen. Anne zei, we richten ons op de naam van Jezus, die ene naam die redt. En dan vervolgens vinden wij onze taak en ons pad. De passie is daar, de passie is niet hier. Ontzettend belangrijk principe, als je de volgende erop zet. En ik wil met jullie lezen Anne's favoriete Bijbelgedeelte. En ik wil dat vanochtend met jullie delen uit Handelingen 4. Kijk maar even of je met me mee wilt lezen of niet. Ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. Wat is er gebeurd? Er is iemand genezen. Nou zou je denken, reden voor dankbaarheid en feest. Nee, dat is een reden voor grote consternatie. En Petrus en Johannes, die worden voor het Sanhedrin gesleept. Dat is zeg maar een Joods religieus tribunaal. En die moeten zich dan verantwoorden voor het feit dat diegene tot genezing gekomen is. En we gaan niet het hele stuk lezen, maar er staat dan zo op een gegeven moment in vers 8, nadat ze gevraagd hebben, door welke kracht of door welke naam heeft u dit gedaan? En dan zegt Petrus vers 8, Handelingen 4 vers 8. Vervuld met de Heilige Geest, staat er. Leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat, komt hij weer, door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Nou, dan komt dat bekende gedeelte over de hoeksteen. De Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid, nu komt het kerntekst, dit is Anne's favoriete Bijbelvers van alle versen. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Anders gezegd, maar één naam redt. En dan vers 13. Toen ze nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden ze zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Nou, dat laatste vers, dat kun je heel fysiek opvatten. Hè. Ze hadden hen met Jezus zien lopen, zeg maar. Maar ik interpreteer het eigenlijk nog een slag dieper. Ze herkenden hen als mensen die met Jezus waren. Dat mensen die bij Jezus hoorden. Ze ademden Jezus, zo je wilt. En ze werden herkend in al hun eenvoud. En er was een genezing gekomen door de naam van Jezus. En ze staan rechtop en ze zeggen, dit is de naam van Jezus die redt en geen andere. Als je de volgende... Nou, we kennen allemaal dit beeld nog. Dik 5 jaar geleden op een strand in Libië. ISIS ontvoerde 21 christen gastarbeiders daar in Libië. 20 Egyptenaren, 1 Nigeriaan. En de broeders die werden in oranje overalls gehesen. Waarom oranje overalls? Dat is uit protest tegen wat er gebeurt op Guantanamo Bay, waar veel moslimradicalen, dan wel vermeend moslimradicalen, gevangen zitten en inderdaad gruwelijk slecht behandeld worden. Ze worden naar het strand gebracht en een collega van mij en ik, wij dwongen onszelf om de video te bekijken die ISIS op het internet plaatst, op hun eigen kanaal. We hebben dat gezien, een video van denk ik ongeveer 20 minuten, en je ziet dat die broeders naar het strand worden gebracht en dan worden ze gedwongen om in het zand te knielen, hun handen zijn gebonden achter hun rug. En dan zie je al die lippen bewegen, ze zijn duidelijk in gebed. Uiteindelijk wordt er dan een verklaring voorgelezen en er wordt gezegd, kruisvaders, we staan nu ten zuiden van Rome. Dat is zeg maar, christenen, wij komen eraan, we gaan jullie te grazen nemen. Uiteindelijk is de lange verklaring klaar, dan worden korte zwaarden gepakt uit houten blokken. En de mannen in het zwart gekleed, die zetten die zwaarden op de kelen van de broeders. En op dat moment hoor je heel luid roepen, Yeshua, Yeshua. Jezus, Jezus. En dan sterven ze. Ze worden onthoofd. Je ziet de lichamen voorover vallen, de hoofden rollen. Heel veel bloed. En de tranen lopen ons over de wangen. En ik vraag mij af, wat nou als zij op dat moment een andere naam dan de naam van Jezus hadden aangeroepen? Hadden ze dan hun fysieke levens kunnen redden? Nou, waarschijnlijk niet. Dat is een naïeve gedachte. Maar toch trof dat mij. Ze stierven met de naam van Jezus op hun lippen. En als je nou weet dat de nabestaanden van deze broeders daar nog altijd troost uit putten, om te weten dat hun geliefde, hun man, hun broer, hun zoon, hun vader, stierf met de naam van Jezus op de lippen. Als je kijkt naar de ranglijst christenvervolging, Open Doors brengt elk jaar in januari een ranking uit van landen waar christenen worden vervolgd. Daar kunnen we heel veel over zeggen. Ik zou zeggen, ga naar de website om dat ook meer informatie over tot je te nemen. Maar voor nu wil ik zeggen, als je naar de wereldkaart kijkt, die hoort bij die ranglijst. En dan zie je de meest donkergekleurde landen, die vormen de landen waar de vervolging het allerzwaarst is. Dan heb je zeg maar een visueel beeld van de haat die vandaag de dag bestaat in de wereld tegen die naam van Jezus. Tegen die genezende, reddende naam van Jezus. En dan moet ik zeggen dat we in historische tijden leven. Waarom? Nooit tevoren was de vervolging om de naam van Jezus, was de haat tegen de naam van Jezus zo groot als die is vandaag de dag. Nooit eerder. Als ik hier vorig jaar was geweest, had ik dat ook gezegd. En het jaar daarvoor had ik dat ook gezegd. Met andere woorden, er is een momentum dat zo doorgaat in de geschiedenis. Het leidt geen twijfel. Mocht ik jullie volgend jaar spreken, dat ik dat weer zou zeggen. Nooit eerder was er zoveel haat tegen de naam van Jezus. Nooit eerder was vervolging zo ernstig, zo dodelijk, zo wijdverspreid en trof het zoveel christenen. Nou, dit is wat een christen in Egypte maakte. Zeg maar een eenvoudig schilderijtje, maar wat wel heel helder in beeld brengt wat de geestelijke werkelijkheid was op dat strand in Libië. Want Jezus was daarbij. Jezus was daarbij, ze hebben hem ook in een oranje overall gehuld. Jezus was daarbij. Denk aan die scène waarbij Saulus, de grote vervolger van de vroege gemeente in Jeruzalem, het werd vanochtend al even gezegd, met Pinksteren begon de gemeente. Nou, die gemeente in Jeruzalem was een onwaarschijnlijk succes. Stel je voor dat in een toen best wel grote stad als Jeruzalem, meer dan 10% van de bevolking, mensen beseffen dat niet, tot geloof gekomen was. Het was een enorme hype, zeg maar. Dat christendom, dat was het nieuwe ding waar je bij wou horen. Saulus, die organiseerde het zo dat de Bijbel letterlijk zegt dat hij de gemeente te Jeruzalem verwoestte. Made havoc, zegt de King James vertaling. Het werd aan stukken gescheurd. En de gemeente werd verwoest en de vluchtelingen uit Jeruzalem, die belanden overal, over de hele regio. Dat blijkt overigens later tot grote zegen te zijn, want zo heeft de gemeente zich verspreid. Maar onder andere ook in Damascus, in Syrië. En de Bijbel beschrijft dan dat Saulus onderweg gaat om ook in Damascus die christenen te belagen. En dan, ik visualiseer alles, hè, dus ik stel me voor, Paulus op een paard, Saulus. Ik ben te vroeg. Saulus op een paard, in galop richting Damascus. Het licht van de Heer Jezus stopt hem, slaat hem tegen de grond. En dan vraagt Saulus, zeg maar, op de grond liggend, Heer, wie bent u? En dan zegt Jezus niet, ik ben Jezus. En waarom heb je mijn gemeente te Jeruzalem verwoest? Of ik ben Jezus. En waarom vervolg je zelfs mijn volgelingen in Syrië? Hij zegt simpelweg, ik ben Jezus die jij vervolgt. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Vervolging van christenen, vervolging om die reddende naam van Jezus, wordt door de Heer Jezus volkomen persoonlijk opgevat. Het is ten diepste haat tegen hem. Het is haat tegen zijn reddende naam. Er wordt ook wel gezegd, hè, dat er een volmaakt lijden was op Golgotha. Volmaakt lijden, sterven en daarna opstaan op de paasdag. Maar het lijden was volmaakt. Het was volbracht op Golgotha. Maar het lijden is daar niet gestopt. Er is een doorgaand lijden voorbij het kruis. De Heer Jezus leidt nog altijd aan de redding van de wereld, aan de bouw van zijn gemeente. Waar leidt hij vandaag de dag? In zijn lichaam, in zijn gemeente. Paulus die schrijft, Saulus is dan Paulus geworden, als hij in de gevangenis zit, dat het een voorrecht is dat er in zijn lichaam wordt aangevuld. Zijn lijdende lichaam, zijn geslagen lichaam, zijn gemartelde lichaam, wat nog ontbreekt aan het lijden van Christus. Tot opbouw van de gemeente. Want dan komen we op de passie van Jezus. Anna zei tegen ons, heb niet het lef om de vervolgde kerk de passie van je hart te maken. Onze passie is die reddende naam van Jezus. Nou, de passie van de Heer Jezus, van de aanvang van de schepping af, is dat de wereld, dat de mensheid bij de Godheid zou horen, bij de drie enige God. En dat daar waar het misging, dat hij zelf de redding bracht om opnieuw die passie uit te leven. Wij horen bij hem. Het is zijn diepste verlangen om onder ons te wonen, zoals in Openbaring zo schitterend beschreven staat. Volgende. Nou, als je vandaag de dag naar Egypte reist, dan kun je bij een van de grotere kerken in Cairo kun je een memorial bezoeken. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een gedenkplaats, een gedenkcentrum bezoeken, waar de martelaren van Egypte worden geëerd. Dan heb je het over de martelaren van de afgelopen jaren. Niet van eeuwen geleden, nee, van de afgelopen jaren. En dan ga je, zeg maar, door allerlei rijen van vitrines met een foto van de betreffende martelaar, een naamplaatje, en dan in een glazen box een persoonlijk item. Dat kan een kledingstuk zijn, of een bijbel, of wat ook maar. Ik herinner me één bijbel die volledig doordrenkt van bloed in die vitrine lag. Dat was de bijbel van een zuster die om was gekomen bij een bomaanslag in een kerk. Die had waarschijnlijk met open bijbel is gestorven. En zo ga je door al die rijen. Uiteindelijk kom je dan bij de rij vitrines van die broeders die stierven op dat strand in Libië. En dan ga je nog zo door, bussen overvallen, bussen ontvoeren, verkrachten en vermoorden tienermeisjes. Dat gaat zomaar door. Maar het gedeelte wat het, zeg maar, het diepst binnenkwam bij mij, was helemaal achterin, de memorial. Daar heb je de plaats waar ook rijen van vitrines staan, maar nog zonder foto, zonder naamplaatje, zonder persoonlijk item. En de boodschap van de kerk van Egypte is glashelder. Wij weten heel goed dat er nog meer martelaren zullen volgen. We weten heel goed dat vervolging zal toenemen en niet zal afnemen. Maar wij zijn er klaar voor. Wereld weet dat wij, de kerk van Egypte, klaar zijn om de volgende martelaren bij te schrijven. Wij zullen niet wijken van de naam van Jezus. Nou, als je dan de regio doorgaat, en ik wou dat we de tijd hadden, die hebben we niet vandaag met elkaar, om te gaan naar al die landen waar ik nu al ruim 20 jaar dienen mag. Met name in de moslimwereld, met name in Midden-Oosten, Noord-Afrika. Dat is het gebied waar ik het meest intensief gewerkt heb en nog steeds werk. En dan zou ik je willen meenemen naar al die broeders en al die zusters die dit dan persoonlijk betreft. Ik heb hier een foto van achter zo genomen van een goede vriend van mij in Jordanië, broeder Raad. Een voorganger, baptisten voorganger, begin 30. Enorm dynamische, vrolijke, krachtige broeder. Echt zo'n soort ondernemer voor Jezus, zeg maar. Kleine gemeente, misschien 60 mensen. Hier hebben we ook zo'n beetje 60. Nou ja, het was ongeveer deze omvang. Helemaal geen grote gemeente. En alles ruilde en zeilde mooi, zeg maar. Discipelschap en kinderwerk en allemaal prachtig. En toen op een gegeven moment kwam de grote vluchtelingenstroom uit Irak en uit Syrië. En heel veel, honderdduizenden moslims vluchten uit die landen Jordanië in. De christenen die vluchten meestal naar het oosten of naar het noorden, maar de moslims die komen naar het zuiden. En zij zagen dus ook door hun plaats al die vluchtelingen komen. En net als zo ongelooflijk veel andere leiders in de kerk in het Midden-Oosten, zagen zij daar een kans om te dienen, maar ook een verplichting om te dienen. Een soort roeping om te dienen. En ze begonnen met kleine voedselprojecten, ze begonnen met scholingsprojecten, ze begonnen iets te doen. En de Heer pakte dat op, zegende dat. En vervolgens groeide dat werk. En dat werk groeide en groeide en groeide. In de loop van de jaren heb ik meermalen met hem projecten bezocht en ook uitgedacht. En uiteindelijk was de zegen zo groot geworden en er kwamen zoveel van die vluchtelingen tot geloof, dat ik mijn hart begon vast te houden. En ons team ook. Ik herinner me nog een bezoek aan een schooltje aan de grens met Saoedi-Arabië, waar de volledige staf moslimvrijwilligers waren. En die waren allemaal, dus ik geloof dat een team van 8 mensen, als ik me goed herinner, die waren allemaal tot geloof gekomen, vaak door de kinderen heen. Moet je je voorstellen, door het geloof van de kinderen heen. En ik dacht, hoe lang gaat dit nog goed? Nou, het ging niet goed, want vorig jaar werden de bedreigingen geuit en die werden uiteindelijk zo ernstig dat Raad en zijn vrouw Nancy hals over kop het land hebben moeten ontvluchten. Ze zitten nu op een andere plek in de regio, verward, ook met een gebroken hart. En ze denken, hoe kan dat nou toch zijn dat we zo mooi werk te doen krijgen, dat de Heer zoveel vrucht geeft, dat er zoveel te doen is op Gods erf, op Gods akker. En dan nog wordt het kapot gemaakt en komt die vervolging. En hoe komen wij hier tegenop? Hoe komen wij hier overheen? We lazen met elkaar uit Openbaring over de tranen die worden afgewist en over de Heer die bij ons wonen wil. Maar vaak heb je antwoorden niet paraat. Wel dit antwoord. Glorie en lijden gaan in de werkelijkheid van de Heer Jezus hand in hand. Daar waar de gemeente begint, waar de glorie is, daar komt ook de vervolging en het lijden. Glorie en lijden gaan hand in hand. Als je hoort bij die naam van Jezus. En ik zou zoveel voorbeelden willen delen met jullie. Gewoon maar een paar gezichten om het dichtbij te brengen. Hoe ziet dat er dan uit? Dit zijn Mara, 6 jaar oud, en Hamoudi, 4 jaar oud. 2 kinderen uit Syrië, uit een christelijke plaats genaamd Kessab. En Kessab kwam onder aanval te liggen van radicale groepen, Al-Nusra en anderen. Omdat het een christelijke plaats was. De ouders van deze kinderen waren met hen buiten op straat toen een van die aanvallen begon. Mortieren en granaten die vlogen de stad in. En die ouders die wierpen zich fysiek op die kinderen om hen te beschermen. Maar beide ouders kwamen om. En die kinderen die waren zo bang dat, dat werd later teruggerekend, dat ze meer dan 6 uur roerloos hebben gelegen onder de dode lichamen van hun ouders. Uiteindelijk kwam oma, die vond hen, en met z'n drieën, oma, vrouw van ergens in de 70. Mare en haar moeder, twee kleine kindertjes, zitten nu in een vluchtelingenkampje vlakbij de Libanese grens. En een van onze partnerorganisaties draagt zorg voor hen. Nou, als ik kijk naar deze foto, dan gaat er heel veel door me heen. Dan denk ik, hun verhaal staat voor het verhaal van God weet hoeveel andere kinderen, andere mensen, andere christenen, anderen die horen bij die naam van Jezus. Als ik naar die foto kijk, dan raakt die foto mij vanwege het verhaal dat ik ken. Maar de foto raakt mij ook omdat dat kleine meisje, zeg maar, als het ware probeert haar broertje te beschermen. Maar zij is veel te klein om groot te zijn. En het raakt me ook omdat als wij de Bijbel serieus nemen, als wij geloven dat de Heer waarheid met ons deelt in zijn woord, dan is het verhaal van Mare en haar moeder het verhaal van onze kinderen. Of laat ik het nog één slag rechtstreeks maken. Dan is het verhaal van Mare en haar moeder ons verhaal. Eigenlijk is er geen vervolgde kerk en een nog niet vervolgde kerk. We zijn één kerk. De Bijbel zegt dat als één lid van het lichaam lijdt, alle leden meelijden. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Om die reden roep ik principieel nooit op van word betrokken bij het werk voor de vervolgde kerk. Nee, je bent betrokken bij het werk voor de vervolgde kerk. De vraag is alleen, doe je daar iets mee of niet? Het is ons verhaal. Volgende. En de vraag die dan opkomt, want je proeft wel, ik zou lang kunnen doorgaan met het delen van wat er gebeurt. De vraag die opkomt is er dan hoop? Want als die vervolging historisch is, historisch in ernst, in dodelijkheid, in omvang, en als dat momentum maar doorgroeit, is er dan hoop? Waar vinden wij hoop? En als ik nog één keer Anne van der Bijl mag citeren, Anne zei altijd, waar Jezus is, daar is hoop. Waar Jezus is, daar is, als zou je niks onthouden van deze preek, onthoud dit dan. Waar Jezus is, daar is hoop, per definitie. En deze foto die namen wij, mijn collega Hans en ik, in Mosul. Het Bijbelse Nineveh, zoals je misschien weet, in Mosul, meer dan 10.000 christenen daar, die werden binnen 24 uur verdreven door ISIS. Hen werd een ultimatum gesteld. Maar tijdens dat ultimatum, waarbij die christenen de stad ontvluchten, werden ook nog mensen gedood. Onder andere de tienerzoon van deze zuster. Ze heeft daar een fotootje van hem hangen zo, 15 jaar oud. En waarom werd hij gedood? Omdat hij tijdens het vluchten uit de stad zichtbaar een kruis droeg. En hij werd op straat, niet ver van hun huis, onthoofd. En die moeder, we hadden niet een taal die we gezamenlijk spraken, maar ze liet alleen maar die foto zien en we hebben met elkaar een lied gezongen, we hebben gebeden. En de vraag kwam boven, waar is de hoop in dit alles? Volgende. Dit is een foto die ons werd toegestuurd vanuit het hart van Syrië, op het dieptepunt van de crisis in Syrië, toen de burgeroorlog op het allerzwaarst was en de vervolging van de christenheid ook het allerzwaarst. Je moet je voorstellen, meer dan de helft van de christenen van Syrië is gevlucht. Alleen dat al als aantal. En deze christenen die uit ons netwerk, die sturen ons deze foto. En wat je ziet is de vlag van Syrië met de contouren van de landkaart, gemaakt uit kaarsjes. Ze hadden een nacht van gebed georganiseerd. Over een paar dagen is de nacht van gebed in het westen. Maar ze hadden toen een nacht van gebed georganiseerd. En ze stuurden ons deze foto met daaronder staand in het Arabisch, wij bidden voor jou Syrië. Wij bidden voor jou Syrië. De Syrische kerk zond ons een signaal. Wij zijn hier nog. Wij zijn hier. Jezus is hier vertegenwoordigd. Waar Jezus is, daar is hoop. Een andere foto die ons werd toegestuurd uit Syrië. Je moet weten, ik kwam ook in Syrië voordat de burgeroorlog kwam. Voordat het grote lijden daar begon. En eigenlijk werkten wij vooral in Syrië, niet zozeer voor de Syrische kerk, maar om de Syrische kerk te helpen andere christenen in de regio te dienen. Syrië stond voor het grote conflict, ik weet het niet exact, maar ergens op de 42e plek, geloof ik, op de wereldranglijst. Dus niet een land zonder problemen, maar zeker ook geen land met grote, majeure vervolging. Toen de burgeroorlog kwam en de vervolging kwam, toen werd natuurlijk uiteraard alles anders. Maar ik weet nog, toen ik daar naartoe reisde, dan logeerde ik wel eens bij een voorgangers-echtpaar in Damascus. Die woonde op de bovenste verdieping van een appartementengebouw. En die hadden de gruwelijke gewoonte om 's ochtends om 5 uur op te staan om te gaan bidden. reizen met Anne van der Bijl was een straf, omdat hij een ongelooflijk ochtendmens is. Maar deze mensen die overdreven er nog een etage verder. 5:00 a.m. stonden wij op het dak van het appartement, prachtig gelegen, stonden wij te bidden voor de stad Damascus en het land Syrië. Dan zie je zo de bergen rondom de stad. En dan kan ik me herinneren, en niet een kwartiertje, dat was, we stonden daar echt de Heer te zoeken. En het gebed was altijd ongeveer zo van, Heer, geef toch openingen in al die huizen van al die moslims hier zo om ons heen. En geef toch openingen in hun hart, zodat zij bekend mogen raken met die ene reddende naam van Jezus. En als ik niet op dat dak stond, dan wist ik, soms was ik 's nachts in Nederland even wakker, en dan wist ik, oh, daar staat die broeder Rami, staat nu op het dak te bidden. Want dat was een continu iets, een enorm biddende kerk, de kerk van Syrië. Maar wij zagen weinig gebeuren in al die jaren. Heel weinig beweging, heel weinig mensen die tot geloof kwamen. Het was eigenlijk enorm zoeken naar waar is de beweging van de geest. Nou, diezelfde voorganger Rami, die stuurde mij deze foto. Dit was op het dieptepunt van de crisis. Toen konden wij al lang Syrië niet meer in. En hij schreef daar een berichtje bij. Hij zei, weet je nog, al die uren die wij doorbrachten biddend op het dak. Weet je nog wat we baarden? Weet je nog hoe weinig we zagen gebeuren? Vandaag de dag, schreef hij, in the midst of the carnage, hoe vertel je dat, de verschrikkingen. In het midden van de verschrikkingen verhoort de Heer onze gebeden. Te midden van de verschrikkingen van vandaag verhoort de Heer onze gebeden. En hij stuurde deze foto, hij zei, elke dag, het is een klein kerkje, in het hart van Damascus, Church of the Nazarene, misschien 100 mensen op een zondag. Hij zei, elke dag komen honderden moslims ons kerkje binnen. En ze komen voor voedselhulp, je ziet die groene zakken daar zo. Maar op de meeste dagen is er geen hulp beschikbaar. En dan komen ze nog. En ze hebben vele vragen. Hoe kan het zijn dat jullie christenen ons moslims dienen terwijl wij jullie dit aandoen? Hoe kan het zijn dat christenen altijd maar vergeven? Hoe kan het zijn dat iedereen in het Midden-Oosten weet, het is een feit, iedereen in het Midden-Oosten weet, als je hulp nodig hebt, dan ga je naar christenen. Dan ga je naar een kerk. Een getuigenis van de naam van Jezus. En hij zei, ze maken opmerkingen zoals, wij zien nu in te midden van alle geweld het ware gelaat van onze godsdienst en we zien het ware gelaat van Jezus in de kerk. En velen komen tot geloof. Velen komen tot geloof, zoals we dat nooit eerder hebben gezien. Ik heb even hiervoor gezegd dat we in historische tijden leven, want nooit eerder was er zoveel vervolging van christenen, vervolging om de naam van Jezus. We leven ook in historische tijden, want nooit eerder was er wereldwijd zo'n openheid voor het evangelie als vandaag de dag. Zeker ook in de moslimwereld. Ik weet wel, in Europa, onze blik wordt vaak vertroebeld omdat het hier anders lijkt te gaan. Maar geloof me, als je de wereld rondgaat, de openheid, de honger naar het evangelie is groter dan ooit tevoren. Zeker ook in de moslimwereld. De Heer roept mensen in zijn licht. In dit geval omdat ze naar een kerk komen. Maar als ik je zou vertellen over alle getuigenissen die wij hebben over dromen en visioenen, waarin de Heer rechtstreeks gewoon aan mensen verschijnt. Niet eens meer wacht op een kerk of op, weet ik wat, een zendingswerker of wie dan ook maar. Hij verschijnt gewoon zelf. Als de man in het wit, als een stem, als een, hij reikt uit en mensen komen in zijn licht en betalen een prijs. Volgende. Er is een nieuwe kerk in de moslimwereld. Dat is de kerk van de nieuwe gelovigen. De MBB's noemen wij ze. De Muslim Background Believers. De MBB's. Gelovigen van een moslimachtergrond. Maar er is ook een oude kerk. In een groot deel van het Midden-Oosten is er een kerk die al bijna zo van het begin van de gemeente, van de eerste, tweede en derde eeuw, gevestigd werd. En wat we zien, en dat is ook een teken van hoop dat ik vanochtend ook met jullie wil delen, wat we gezien hebben, is dat miljoenen, letterlijk, miljoenen christenen uit de moslimwereld gevlucht zijn. Dus de klappen die de historische kerk gekregen heeft, zijn ongekend. Opnieuw, historisch. Tegelijkertijd beginnen we langzaam hoop te zien in christenen die toch terugkeren. En het eerste wat ze dan doen, dit is een foto uit Karakosh, vlakbij Mosul, vlakbij Nineveh in Irak. Het eerste wat ze doen is het heroprichten van het kruis. Want ISIS heeft alle kruisen en alle christelijke symbolen vernietigd. En daarna beginnen ze met de renovatie van hun kerkjes en met hun huizen en al die zaken meer. Er is een historische kerk. De Heer is trouw aan zijn nieuwe gemeente die hij bouwt. En hij is trouw aan zijn bestaande gemeente, de historische kerk. En ter afsluiting wil ik kort iets zeggen over een mogelijkheid die je hebt om te helpen in het werk dat we doen voor die historische kerk. Maar ook Het is een collectedoel, maar eigenlijk, God heeft ons geld eigenlijk niet nodig natuurlijk. Moet ik eigenlijk niet zeggen, mag niet van open doors, maar het is natuurlijk wel zo. God kan alles met één vingerknip in goud veranderen. Eigenlijk heeft hij ons geld niet nodig. Maar wel heeft hij nodig dat ons hart betrokken is. En daarom wil ik het volgende laten zien. Als je denkt aan Egypte, een paar woorden over het land Egypte. We zijn er ook al begonnen, ik wil er weer even naar terug. Moet je voorstellen, in Egypte wonen meer christenen dan in het hele Midden-Oosten bij elkaar. Meer dan 10 miljoen, sommigen zeggen 11 miljoen christenen in dat ene land. Zo 9 of 10 miljoen koptische christenen, orthodoxe christenen. Dat is die grote oude historische kerk en dan nog een miljoen mix. Dat is van alles, anglicaans en protestants en nieuwe gelovigen, et cetera, et cetera. Kun je nog herinneren, een paar jaar geleden, de Arabische lente die door het hele Midden-Oosten trok. En de ene naar de andere dictator die werd verdreven door volksopstanden, volksprotesten. Zo ging het ook in Egypte. De bevolking stond op tegen Mubarak, de corrupte dictator. Wat je zag, dat op Tahrir Square, dat is het grote plein in het hart van Cairo, daar stond op een gegeven moment een miljoen demonstranten. En dan niet eventjes één zondag of zo, nee. Wekenlang, elke dag. En nou is het toevallig vlak bij Tahrir Square is de belangrijkste protestantse kerk van Egypte, Qasr el-Dubara. En die kerk, die werd door de Heer zo geregeld, ik kan het niet anders zien, werd een soort centrum voor al die demonstranten. Daar ging het leiderschap vergaderen. Er werden zelfs live persconferenties op een gegeven moment uitgezonden vanuit die kerk. De kerk werd ook, het is een enorm gebouw, werd ook een centrum voor het verplegen van de gewonden. Er gebeurde ontzettend veel. En het werd een plek waar bidstonden gehouden werden, waar voor het eerst in de geschiedenis van de kerk van Egypte verschillende denominaties samenkwamen om de Heer te zoeken. En wat je zag gebeuren was dat de geest uit de fles kwam. Ik weet niet of dat een goede passende uitdrukking is als het gaat om de kerk. Maar de geest kwam uit de fles. De kerk van Egypte met een dhimmi-status, met een tweede rangs burgerstatus. Christenen zijn letterlijk minder waard dan moslims. Hè. In een rechtbank heb je twee christenen nodig die getuigen tegen het getuigenis van één moslim. De kerk die stond op en met hun dhimmi-status, met al hun armoede en al hun achtergesteldheid stonden ze op. Ze beseften hun waarde en langzaam maar zeker zag je zelfs christenen die zich voegden onder de demonstranten met kruisen in de lucht, met bijbels, open bijbels in de lucht. En de geest kwam uit de fles. En de kerk van Egypte maakte een verandering door die absoluut historisch was. Opnieuw, de vervolging kwam, de onrust kwam. En de Heer die kon werken als niet eerder tevoren. Nou, te midden van die situatie van de kerk van Egypte zijn we een project gestart in die jaren. Als je de volgende laat zien. Dat zich richt op onderwijs. Nou, en dat wou ik vanochtend aan jullie voorleggen. Omdat je dan zo prachtig mooi kan zien hoe er hoop is in het Midden-Oosten. En hoe je ook in alle eenvoud daadwerkelijk een verschil kan maken. En de vreugde die dat oplevert. Je moet je het onderwijssysteem voorstellen in Egypte. Klassen van 100 mensen is heel normaal. 100 kinderen. Standaard, alleen 's ochtends of alleen 's middags. Dat is al onderwijs die je krijgt als kind. Christenkinderen worden standaard achter in de klas neergezet. Achter in de klas moet je weten, dat is waar de koeling niet werkt. Dat is waar je de onderwijzer niet goed kunt horen, waar je geen persoonlijke aandacht krijgt. In de praktijk komen christenkinderen als praktisch analfabeet van de lagere school af, van de basisschool af. En zijn met al hun achtergesteldheid die ze sowieso al hebben, kansloos om nog iets verder op te klimmen in de maatschappij. We zijn met ons lokale team een project gestart, Take My Hand, neem mijn hand. Om juist die kinderen van die achterste rij te vissen en hen bij onderwijs te geven. En wat we doen is een jaar lang, of 2 jaar lang is het hele programma, nemen we ze mee, leren ze lezen, schrijven, alles wat je moet weten. Maar we leren ze vooral ook zien wie ze zijn in Christus. Dus ze leren de Bijbel lezen. Ze leren dus niet alleen lezen, maar de Bijbel lezen. Ze leren begrijpen hoe waardevol ze zijn. En ook die kinderen beginnen rechtop te lopen. Je ziet het zelfs, ik heb daar foto's van gezien die zeer ontroerend zijn. Je ziet het zelfs in de kleren die ze dragen en hoe schoon die kleren zijn. Er komt een waardigheid terug in die kleine kinderlevens. Door die kinderen wordt de rest van het gezin beïnvloed. En dat heeft ertoe gebracht, de volgende, dat we ook een project voor de moeders zijn begonnen. Women Literacy. Ik kan me nog herinneren, ik was bij de diploma-uitreiking van een paar honderd van die moeders. Moet je voorstellen, 2 jaar voordat ze hun programma begonnen. Dhimmi-status, achtergesteld, straatarm, analfabeet, enorm laag zelfbeeld. Christenen zijn minder waard dan moslims, maar vrouwen, christenvrouwen, zijn dan nog weer minder waard. Moet je voorstellen waar je dan zit in de samenleving. Die vrouwen, die zouden 2 jaar, zeg maar, hiervoor nooit zo bij elkaar gezeten hebben en vervolgens gevochten hebben om de microfoon, letterlijk, toen wij binnenkwamen, om hun getuigenis te delen. Maar dat gebeurde hier wel. Ik herinner me nog die zuster daar rechts, die was 34 jaar en die zei dat ze een enorm laag zelfbeeld had, dat ze dacht dat ze niets betekende, maar dat ze nou leerde lezen en schrijven. Ze had een beroep geleerd, iets met handwerk iets. En ze zei dat ze 7 psalmen uit haar hoofd kende. Nou, ik ken er 6. Ik weet niet hoeveel jullie er kennen. Nou, is ook niet waar. Maar wat een impact heb je dan? En moet je voorstellen, zo'n veranderde moeder die dan weer een impact heeft op het gezin. We doen op dit moment zo ongeveer 10.000 kinderen helpen we. Ongeveer 10.000 moeders. En zo de Heere wil, gaan we dat verdubbelen in de komende jaren en verder. Want er zijn miljoenen letterlijk te dienen. Volgende. Hun eindexamenopdracht van die moeders is het met de hand overschrijven van het Nieuwe Testament. Dus moet je voorstellen, ik heb er eentje meegenomen, die zal ik straks wel laten zien. En dat is ook nog hartstikke netjes gedaan, met 2 kleuren, echt, dat is onvoorstelbaar netjes, bijna geprint. Hier, paashaas. Moet je voorstellen, dus ik was erbij, ze leverden die allemaal in. En ze kregen daarvoor een prachtig mooi, met zeg maar goudbeslag ingelegde grote studiebijbel voor retour. Dat hele project voor een kind een jaar lang, of een moeder een jaar lang, kost maar €60. Dat is bizar laag. Eigenlijk is het nog ietsje lager, maar ik zeg €60 om zeker te zijn dat we het echt kunnen waarmaken. Dat komt mede omdat kerken hun ruimtes gratis ter beschikking stellen, omdat er vrijwilligers zijn, etcetera. Voor €60 verander je een leven. Mocht je het op je hart hebben, zeg ik dan even evangelisch, om iets te doen vandaag, ook qua gift. Misschien kun je overwegen om hier iets te doen, als je de volgende erop zet. Je kunt bijvoorbeeld deze QR-code gebruiken. En je kunt natuurlijk ook de kaart invullen die is uitgereikt. De giften die vandaag daarop binnenkomen. En straks kun je dat aan mij geven, die kaart. Die zullen we verwerken voor dit project. Ik wil je gewoon zo bemoedigen door in alle eenvoud te laten zien wat we kunnen doen. Ik moet stoppen. Ik ga voor jullie bidden nog, voor ons bidden. En dan deel ik een paar korte gebedspunten en dan gaan we een tijd van gebed met elkaar beleven. Zullen we het zo doen? Vader, ik wil u danken, Heer. Ik wil u danken voor uw kerk, voor uw aanwezigheid op aarde in die kerk. En Heere Jezus, u wil ik bedanken boven alles dat u uw naam aan ons verbindt. Heer, dat uw naam redt, dat uw naam geneest, dat uw passie nog altijd is om mensen te bereiken en uw gemeente te bouwen. Heer Jezus, hoe een voorrecht is het om bij u te horen, volkomen onverdiend, maar uit genade mogen we met u mee en mogen we zelfs met u meewerken. Wilt u ons helpen, Heer, hier in Heerden en omgeving en waar dan ook, om te wandelen waardig de roeping waarmee u ons roept. Heer, mogen uw gemeente gebouwd worden, mogen deze genadetijd nog ten volle benut worden. En Heer, mag het ook zo zijn dat er gerechtigheid komt en dat u uw koninkrijk definitief vestigt. We zien uit, Heer. We weten dat u onderweg bent en we zien uit. Dank u wel. Amen. Korte gebedspunten. Er zijn natuurlijk eindeloos veel gebedspunten, maar laat ik er gewoon 3 heel kort noemen. 1, bid voor de nieuwe gelovigen in de moslimwereld. De MBB's. Zij zijn degene die het meest in gevaar zijn en die zeg maar in geestelijke zin het meest strategisch gepositioneerd zijn. Heel vaak hebben ze totaal geen achtergrond, geen basis, niks. Dus ze hebben fellowship nodig en training en al die zaken meer, discipleship. Mogen ze stand houden en mogen ze anderen aansteken. De nieuwe gelovigen, bid voor hen. Bid voor de historische kerk. Voor die grote oude kerk waar we niet op neerkijken, maar die we lief hebben. En die we daar waar leven moet worden toegevoegd of waar herleving gevonden moet worden, die we willen dienen. De Heer is trouw aan die kerk en wij willen trouw zijn aan die historische kerk. Dat is het tweede, de historische kerk. En het derde is eenvoudig, bid voor ons, al onze teams, al onze mensen, dat we wijsheid mogen vinden in hoe we moeten helpen, wat we moeten doen, wat de nood is, hoe we verstaan, ook wat we met de middelen kunnen doen, etcetera. Het zou een enorme zegen zijn als we daarvoor met elkaar kunnen bidden. En God zegen, we spreken elkaar na afloop. Ik geef het terug aan jou.